Kerkeraad deelt u het volgende mee. De volgende woensdagavonddienst is Deovalente woensdag 11 februari. Zelf hoop ik hier dan weer in uw midden te zijn. De collecte voor deze avond, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Het is voor de Stichting Hulp Oost-Europa, met het doel evangelisatie onder Roemeense gevangenen. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat deze avond onder andere over het eeuwige leven. Daar gaan we ook van zingen. Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Psalm 89 en daarvan het eerste vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen over het rond van deze aarde, doen wij vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, oftewel de apostolische geloofsbelijdenis. Om daarna te gaan zingen dezelfde psalm die we zojuist zongen, 89, en nu het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wat zijn het een diepe woorden die we met de kerk van alle tijden en plaatsen deze avond beleden hebben. Telkens weer klinkt het, ik geloof, dat u, Heere, de schepper van hemel en van aarde bent. Dat u, Heere Jezus Christus, naar deze aarde gekomen bent, om zondaren zalig te maken. En dat uw Heilige Geest tot op deze dag werkt in levens van mensen. Om het woord van u en het werk van u, Heer Jezus Christus, bij ons thuis te brengen. En het wordt afgesloten met die geweldige woorden, ik geloof, de opstanding van de doden. En ik geloof een eeuwig leven. Heren, wij danken u dat dit vanuit uw woord onze belijdenis mag zijn. Dat we zo mogen en kunnen spreken, is omdat u, Heere Jezus Christus, uw leven gegeven hebt tot in de dood, maar daar niet in bent gebleven. Dat u bent opgestaan uit de doden en dat wij deze avond hier bij elkaar zijn. wetend dat wij een levende Here hebben, die tot op deze dag en tot de jongste dag met uw werk zal doorgaan, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dat het liefhebben van u, het kennen van u, het eeuwige leven is, dat zo hebt u het Heer Jezus ook gebeden. In het gebed dat wij ook deze avond willen lezen, dat het gebed vlak voor uw lijden en sterven. Hoe u als de hoge priester uw leven als een offerande hebt aangeboden. En dat u, Heer Jezus Christus, ons deze avond die geweldige woorden doet horen, waarbij het voor een ieder die in u gelooft, Heere, waarbij wij heen kunnen zien over dood en graf heen. Het graf dat ons allemaal kan aanvliegen, kan ons benauwen, maar omdat wij geloven dat de angel eruit is en dat voor hem of voor haar die in Christus Jezus sterft, dat hij of zij de dood niet ziet, maar de ogen opslaat in het eeuwige leven. Heren, dat mag ook deze avond weer vanuit de schriften naar voren worden gebracht. En wij bidden u dat wij datgene wat we lezen uit het gebed dat u, Heer Jezus Christus, gebeden hebt, dat wij deze avond vanuit dit gebed en vanuit de verkondiging dit mee naar huis mogen nemen. Dat het zo waar is, dat het zo waarachtig is, dat een ieder die in u gelooft, Heer Jezus Christus, die heeft het eeuwige leven. Wij bidden dat u vanavond dit uur merkbaar onder ons bent. En dat uw Heilige Geest krachtig werkt in de harten van jongeren, van ouderen. En dat we straks met de volle zegen van u hier op huis aan zullen gaan. Hoe geweldig is het te mogen weten dat wanneer wij bezwijken moeten, dat we dan vallen in de handen van een onbezweken zaligmaker, die nu aan uw rechterhand is en daarvoor ons bidt. Wij bidden u, Heer Jezus Christus, hoog verheerlijkt, neem ons deze avond mee in uw voorbeden. En zie ons aan, niet in onszelf, maar in het volbrachte werk van u. Heere, geef dat wij met diepe verwondering en met een intense vreugde en dank uw woord mogen horen en het als een schat bewaren in onze harten. In de vergeving van onze zonden bidden wij u dit. Amen. Opnieuw gaan wij deze avond naar het Johannesevangelie. En ik wil met u lezen Johannes 17, de versen 1 tot en met vers 11. Johannes 17, vanaf vers 1 tot en met vers 11. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat u hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, Ik heb volleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en ge hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijk. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in het hart. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de preek, zingen wij uit Psalm 31. En van deze psalm zingen wij de versen 4 en 5. Psalm 31, de versen 4 en 5. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o Heer, verlost het mij. Wij gaan deze avond verder met de uitleg van Johannes 17. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus bidt. En hij zegt onder andere het volgende. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Op een van de klokken van de Kreuzkirche in Lüdenscheid in Duitsland staat de tekst uit Johannes 14, vers 6, vers 19. Ik leef, zegt Jezus daar, en u zult leven. In de afscheidsgesprekken heeft Jezus dit gezegd tegen zijn discipelen. En die klok in die kerk daar in Duitsland, die luidt wanneer een lid van de gemeente begraven wordt. En dan klinken de tonen van de klok waarop staat, ik leef en u zult leven. Niet alleen voor hemzelf zal Jezus de dood achter zich laten, maar Jezus wijst hier ook heen in dit gebed voor naar de tijd na Pasen. Niet zonder ons wil hij eeuwig leven. En dit betekent dat elke dag van uw en mijn leven heen wijst en staat onder het licht van de eeuwigheid. Wat is eeuwig leven? Ieder denkt er vast wel eens over na. Wat is dat? Leven na de dood? Eeuwig leven? Is dat na het sterven? Jezus zegt hier, hij bidt hier, God kennen, dat is eeuwig leven. De Vader kennen en Jezus kennen is een diepe persoonlijke ervaring. En het gaat hier om het kennen van God, het kennen van Jezus. Zoals de Bijbel dit bedoelt en zoals ook het vooral bedoeld wordt in het Hebreeuwse woord yada. En dat betekent liefhebben, kennen, liefhebben. Zoals binnen het huwelijk man en vrouw elkaar kennen, elkaar liefhebben. Het is de intieme omgang. God kennen, dat is een intieme omgang met God hebben. Het kennen van God is niet een kennen van ons intellect, van ons verstand, maar het bestaat in een persoonlijke relatie. Voor de apostel Paulus was het kennen van God heel bijzonder. Wij kennen, zegt Paulus, wij kennen ten dele. Maar hij weet ook waarop in het kennen van het geloof, waar het op aankomt. Eenvoudig, maar heel diep drukt hij zich als volgt uit. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en ook, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. God doet altijd de eerste stap. Zoals er staat in Jeremia 31, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. In onze aardse beperktheid zullen wij nooit helemaal kunnen begrijpen die bovenaardse werkelijkheid van God. Het wonder is, God doet de eerste stap en uit zijn scheppingskracht geeft hij ons een hart om hem, de ware God, te kennen. De Heere openbaart zich, hij maakt zich bekend. En zo kan ons hart spreken, wat we lezen bij Jeremia 20. U hebt mij overgehaald, Heere, en ik heb mij laten overhalen. Wat de profeten al in het Oude Testament hebben gezien, is eerst door Jezus Christus geopenbaard, duidelijk geworden. Hoe groot is dit wonder, dat het tegenwoordige leven, ons leven hier op aarde, het hoogste goed van de eeuwigheid, al in zich opneemt. Want de christen, en dat is die rusteloze reiziger over deze aarde, die leeft in het geloof al in het eeuwig vaderland. Een ieder die in mij gelooft, zegt Jezus, die heeft het eeuwige leven. Wie in Jezus gelooft, heeft het nu. Wij zien niet alleen de dingen van deze wereld, maar wij zien God en zijn wereld. Zo zijn wij burgers en huisgenoten van God. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen. U bent niet meer bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, zegt Paulus in de Efezebrief. De christen wordt het hoogste van alle goederen, wordt hem ten deel. Aan wie Jezus Christus het eeuwige leven geeft, staat er in vers 2. En hier wordt de volle naam genoemd. Jezus Christus. In hem zijn wij uit de dood in het leven overgezet. En wat doen nu de predikers op de preekstoel, op de kansel? Dat die woorden van God zo tot u komen, opdat de ogen van allen zullen zien op het eeuwige goed. Wij kunnen geen deuren openen, ook niet de deuren van het hart, ook niet de deur naar het vaderhuis. De deur openmaken naar het vaderhuis, dat kan alleen de Zoon. Voor Jezus is leven anders dan hoe wij mensen er tegenaan kijken. In de levensopvatting van Jezus speelt de lichamelijke dood nauwelijks een rol. Hij leert de discipelen dat het geloven dit is, dat het overwinnend over dood en graf ziet. Wie in mij gelooft, staat er in Johannes 11 als Jezus staat bij het graf van Lazarus. Wie in mij gelooft, die zal leven. Is het leven God kennen, God geheel in zich opnemen, dan is de dood geen storing. Dan is de dood ook geen opheffing van het leven. Want wanneer wij sterven, treedt Christus naar voren en zegt: mijn schapen horen mijn stem. Niet ons geloof beslist, maar de lege hand waarmee en waarin wij de genade van God ontvangen. En juist dan, wanneer wij ons geheel laten wegzinken, wordt ons een vaste grond onder de voeten geschoven. Omkomen wordt ontkomen. Het christelijke leven is een overgave. Een overgave aan Christus. En daarom ook aan alles in hem. In de overgave heb ik kracht in hem. Ben ik heilig in zijn heiligheid. Ben ik liefhebbend in zijn liefde. Ben ik overwinnaar in zijn overwinning. Heeft Jezus niet gezegd in zijn gebed: de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik ook hun gegeven, staat er in vers 8. De volgelingen van hem leven het leven van de zaligmaker. En zoals het zonlicht, u ziet het wel eens in kerken die gebrandschilderde ramen, met daarop ook personen afgebeeld. En zoals het zonlicht dan door die personen heen schijnt, in die gebrandschilderde ramen, zo is de gelovige die het licht van Christus doorlaat. En ik heb u verheerlijkt op de aarde, bidt Jezus dan. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Met het oog op zijn zending kan Jezus geen groter woord spreken dan dit ene. Ik heb het werk volbracht. Het is heel opmerkelijk. Jezus ziet hier het werk dat hij zou doen om de mensen te verlossen. Hij ziet het werk van de verlossing dat zijn vader hem heeft gegeven, hier al als volleindigd. Het werk van de eerste Adam, dat hem door zijn schepper is opgedragen. Ach, het eindigde met de volslagen mislukking en een beschamende nederlaag. De zondeval heeft alles stuk gemaakt. Maar tot op deze dag lijdt daar de hele mensheid onder. Maar Jezus, de andere Adam, heeft onder veel zwaardere omstandigheden en onder dreiging van vijanden een volkomen werk hier op aarde volbracht. Hij heeft de Vader verheerlijkt. Ik heb u verheerlijkt, zo bidt hij. Ik heb u verheerlijkt. En dan zegt Luther, schrijft Luther, schrijf dat ik met grote letters, om in donkere uren ons hart te verlichten. Hij heeft de Vader verheerlijkt. Het verlossingswerk is volbracht. Al lijkt het tegendeel waar. Jezus bidt hier dat het al volbracht is. Maar de mond die dit spreekt, werd spoedig daarop gesloten. Hij werd gevangen genomen, veroordeeld en gekruisigd, gedood. Velen hebben hem al verlaten. En al zijn discipelen zijn in de nacht van zijn lijden gevlucht. En toch is het waar dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Het is eeuwig waar dat zij die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Ik heb het werk volbracht. En Johannes gebruikt hier het woord volbracht, dat Jezus ook als laatste gezegd heeft aan het kruis. Daar staat in het Grieks maar één woord, tetelestai. Het is volbracht. Jezus bidt dat hij het werk voleindigd heeft. Gethsemane en Golgotha wachten hem nog. En toch, de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt in dit gebed, dat wordt wel genoemd het perfectum propheticum. Jezus ziet profetisch het al voor zich, alsof het al gebeurd is. Dit zien we ook in Johannes 11, vers 25. Daar zegt Jezus niet tegen Martha: ik zal zijn de opstanding en het leven. Maar ik ben de opstanding en het leven. Op de aarde heeft Jezus het werk dat de Vader hem gegeven had, volbracht. De Zoon des Mensen is gekomen om zijn leven te geven als losprijs, als losgeld voor velen. Als u om u heen ziet, dan ziet u dat alle groten van de aarde, die willen zich laten gelden. Maar de Zoon van God is gekomen om zijn leven over te geven tot in de dood. En dan bidt Jezus: en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. De Zoon bidt dat hij verheerlijkt uit het lijden komt. En dit gebed heeft hier al de verzekering van de verhoring. De weg van het lijden is zwaar. Maar aan het einde van het lijden wacht de Vader op de Zoon. En deze draagt hier al de verzekering van de verhoring in zijn hart. De Zoon zal de heerlijkheid delen met zijn Vader. Wie heeft aan hem de volkomen goddelijke heerlijkheid gezien? Zien wij niet bijvoorbeeld in Jesaja 53 een heel andere Jezus? Niet een Jezus in heerlijkheid. Men verborg zelfs zijn aangezicht voor hem. Met de zonde van ons had hij niets van doen. En toch, mengde hij zich met voorliefde onder ons zondaren. Jezus bidt om de heerlijkheid die hij voor de grondlegging van de wereld bezat. Ook bidt hij om zijn heerlijkheid als zoon des mensen. En om de verheerlijking in de staat van zijn vernedering. Wie ziet in dat kind in de kribbe de koning? Ziet u in die man van smarten aan het hout uw koning, uw heiland? Wie ziet in de vernedering zijn verhoging? Dit laatste is nu nog verborgen, zowel voor de wereld als ook voor zijn kinderen. Maar wanneer Jezus komt in volle glorie, in volle heerlijkheid, en die dag komt, zijn wederkomst, wanneer hij komt, dan wordt het voor ons duidelijk. Dan zullen wij niet alleen hem zien in zijn heerlijkheid, maar ook wie in hem gelooft zal daarin delen. Wanneer Christus, schrijft Paulus in de Colossensebrief, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Jezus bidt hier om zijn verheerlijking, opdat de wereld zal erkennen dat hij de Vader lief heeft en dat hij voor die liefde geleden heeft en alleen gedaan heeft wat de Vader hem had opgedragen. Heeft niet de Vader bij zijn verheerlijking op de berg gesproken: dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem, luister naar hem. Wat betekent alle eer? Wat betekent alle lof van mensen? Wanneer dit los is van de eer van God? Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op aarde, maar alleen met u en in u. Dit woord uit het gebed, uit het Oude Testament, uit Psalm 73, is hier op de lippen van de heiland. Het gaat om het vaderhuis. Het gaat om de heerlijkheid, het gaat om de heiligheid. Alles wat groot, wat schoon, wat kostbaar is, vat Jezus samen met dit ene woord: bij uzelf, zegt hij. Wat Jezus vraagt voor zichzelf, dat wil hij ook voor u en voor mij. En daarom kan de apostel Paulus schrijven met rijkhalzend verlangen: immers verwachte schepping, het openbare worden van de kinderen van God, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Alle heerlijkheid is in de Vader. En ook de Zoon heeft alles in de Vader. De Zoon is niet te denken zonder de Vader. En voor de gelovigen is niet het eerste doel om zalig te sterven, maar ze hebben een verlangen om heen te gaan, om bij Christus te zijn. Zonder Jezus zou de mooiste hemel nog leeg zijn. En de wens van de apostel Johannes is, u leest dat in 1 Johannes, dan wenst Johannes, kinderen, blijf in hem. De heerlijkheid van de kinderen van God is in het eeuwige leven. Ons vragen, ons denken, ons bidden is te klein. En denken wij niet vaak te klein van God? Nu is er geen enkele limiet van bij God wat wij mogen vragen of van hem mogen verwachten. Eén maat is ons gegeven om zijn zegeningen te ontvangen, namelijk overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hoe bidden wij om de heerlijkheid van God deelachtig te worden? Ik las eens het volgende. Klim naar het schathuis van de zegeningen. Via de ladder die gemaakt is van de beloften van God. En door de belofte van God als een sleutel te gebruiken, open je de deur van de rijkdom van Gods genade en van Gods gunst. Geestelijke dingen worden niet door getallen bepaald. Is het kleine soms niet beter dan het grotere? Wat voor ons een tegenslag is, of zelfs een mislukking, is juist voor Jezus een onmogelijkheid om zijn trouw en om zijn macht te laten zien. Jezus die bidt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. U ziet hier dat na vers 5, dat zijn als het ware de inleidende woorden van dit gebed, dan concentreert het gebed van Jezus zich verder op de volgelingen van hem, op zijn discipelen. De aandacht richt zich nu op de zijnen. Eerst was zijn volle aandacht gericht op zijn Vader en op de heerlijkheid, de glorie. Maar nu richt zich de aandacht op zijn discipelen. Dichtbij en ver weg. Vanaf hier is de blik van Jezus gericht op de mensen waarvoor hij zijn werk hier op aarde heeft gedaan. Jezus spreekt hier van zijn opdracht, van zijn zending en op welke wijze hij dat heeft uitgevoerd. Hij heeft de opdracht van zijn Vader ontvangen. En nu geeft hij zijn Vader rekenschap van het werk dat hij gedaan heeft. Wat heeft hij de mensen gebracht? Voor velen was het een teleurstelling. Er werd uitgekeken naar de komst van de Messias. Maar bij Jezus vond men niet wat ze verwachten. Jezus, de Zoon van God, wil niets anders en wil niets liever dan mensen naar zijn Vader leiden. Om mensen te redden uit de omklemming van de boze. En om onder de mensen zijn rijk op te richten. Dat is zijn eer, dat is zijn glorie. Vandaar dat Jezus gezegd heeft, en het is een woord dat u en mij moeten raken, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Jezus die hier bidt en het kruis staat nog voor hem. Maar dat kruis zal geruild worden voor de kroon. Zijn overwinning op de dood. Zijn heerlijkheid. Zijn onuitsprekelijke vreugde. Komt tot uitdrukking wanneer hij de gezaligden ziet. Die door zijn werk met God verzoend zijn. En die met hem eeuwig zullen leven. Het plan van de drie enige God is nu vervuld. Dat is, om zo te zeggen, de heerlijkheid puur. Jezus ziet het al voor zich. De discipelen zullen met zijn woord de wereld ingaan. En er zullen velen komen uit oost en west, noord en zuid, en die zullen in hem gaan geloven. En het zal zo'n geweldige schare worden. Hoe groter, hoe heerlijker de glorie van God, want allen zingen maar één lied, het lied van het Lam dat hen kocht met zijn bloed. Ik heb uw naam aan de mensen geopenbaard. Jezus geeft de Godsnaam een bijzondere vorm, een bijzondere glans. Een nog niet eerder ervaren innerlijkheid en innigheid. Jezus noemt hem hier Vader. En de Vadernaam was de discipelen van jongs af bekend. Zij kenden wat wij nu kennen als het Oude Testament. En zo'n 8 keer in het Oude Testament noemt de Heere Vader. Er wordt gesproken over zijn vaderlijk handelen. Maar Israël is later van die heerlijke naam afgeweken. En ze waren het volkomen ontwend om tot hun vader te naderen. Ze hebben de afgoden nagelopen. De naam die Jezus hier vermeldt is de vadernaam. Door het geloof in Jezus worden de Israëlieten in een nieuwe betrekking tot God gezet. Hij is onze Vader. En zo, ze komen daarmee de volgelingen van Jezus in een kindschapverhouding. Ze leren net als Jezus zeggen, Abba, lieve Vader. En wij, u en ik, wij die komen uit de heidenen en door genade van God zijn gered, wij mogen nu met Israël ook zeggen en bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Nu heeft niemand ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En verkondigd wil zeggen, die heeft hem ons verklaard. Er staat letterlijk, die heeft hem ons geëxegetiseerd. Die heeft hem ons uitgelegd. Alleen Jezus kan zeggen wie de Vader is. En Jezus zelf draagt de zichtbare sporen van zijn Vader. Zo Vader, zo Zoon. Nadat Jezus zijn discipelen had gezegd dat hij zou terugkeren naar zijn Vader, komen zij met de vraag, Heere, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. En ze krijgen als antwoord, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus wil zeggen, zie op mij. En u ziet de Vader. De Vader is niet ver meer. Jezus onderwijst zijn discipelen hier over het gebed. En zegt dan, wanneer u bidt, zoals die discipelen gevraagd hebben, Heere, leer ons bidden. En dan zegt Jezus, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. En de reformator Luther, hij roept ons op om in alle vertrouwen tot God te bidden, zoals kinderen hun vader lief hebben. Wie zijn de zijnen? Naar Jezus' eigen woorden zijn ze uit de wereld getrokken en door de Vader aan de Zoon gegeven. Wanneer u mag weten door genade, ik ben uit de wereld getrokken, dan bent u door de Vader aan de Zoon gegeven. Hij kende ze. En met de ogen waarmee hij naar hen keek, en met de liefde waarmee hij zijn hand op hen heeft gelegd, was al tot hun bestemming voor Jezus besloten. Het begon ermee dat ze de Zoon leerden kennen, dat ze hem zijn nagevolgd. De jongeren, de discipelen, zijn helemaal voor hem ingewonnen. En een van hen, Petrus, heeft het openlijk beleden. Heere, tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En weet u, dan is er geen terugkeer meer mogelijk. Vanaf nu was hun leven een navolgen van Jezus Christus. En dat is het kenmerk van het volgen van Jezus. Je kunt niet meer terug. Wanneer je door de Vader aan de Zoon gegeven bent. In het leven van het geloof kom je daarachter. Jezus bidt hier, hij zegt, zij waren van u. Zij behoorden aan de Vader. De schepper van hemel en aarde. De schepper van ons leven. Voordat zij geroepen waren. Uit deze wereld waren ze al in het bijzonder zijn eigendom. Het is trouwens niet de eerste keer dat in het Johannesevangelie dat Jezus zijn aandacht richt op zijn opdracht om de zijnen te redden. In Capernaum heeft Jezus eerder gesproken over het brood des levens. En dat hij gekomen is om de wil van zijn Vader te doen. Geen enkele persoon die hem van de Vader gegeven is, zal hij verliezen. Maar hij zal hen opwekken op de jongste dag, op de laatste dag. Niemand zal hen uit mijn hand rukken. En ook al zijn ze 500, 600, 1000 jaar geleden in Christus gestorven, hij zal hen opwekken op de laatste dag. Allen die in het geloof tot Jezus komen, zullen het eeuwige leven ontvangen. En die de Vader aan de Zoon geeft, die zullen tot hem komen. Dat wil zeggen, de discipelen worden afgezonderd van de wereld. Dat wil zeggen, ze worden geheiligd. Afgezonderd. En grote dingen gebeuren met hen. Mensen die niet naar Jezus, naar God gevraagd hebben. Mensen die in zonde en in dwaasheid hebben geleefd. Mensen die andere goden en andere machten hebben gediend. Mensen die hun eigen begeerten zijn nagelopen. Aan hen heeft Jezus, daar ze hem door de Vader zijn toegewezen, de naam van God geopenbaard. Jezus heeft de zijnen in de diepte van de Vadernaam gevoerd en hem zo heel dichtbij gebracht. Daarom zei ik aan het begin, het gaat om die persoonlijke relatie, om dat liefhebben, die intieme gemeenschap met God. Wanneer jullie bidden, kan Jezus dan zeggen, bid dan onze Vader. En dat is, zegt Luther, zo'n vriendelijke, zoete, diepe, hartelijke taal. En vervolgens klinkt de Vadernaam meer dan 100 keer door het hele Nieuwe Testament. Als eeuwig eigendom van de Vader heeft de Vader hen gelegd in de handen van de Zoon. U hebt, bidt Jezus, hen mij gegeven en vertrouwde hem daarmee een wezenlijk stuk van zijn aardse werk. Elke gelovige is een geschenk van de Vader aan de Zoon. In die zin kunnen we zeggen, zo kostbaar zijn we in Gods oog. Dit gebeurt niet eerder dan waarin Gods raadsbesluit het uur daarvoor gekomen is. En zij zijn het die met dit evangelie de wereld zijn ingegaan. En zo heeft het evangelie ook eeuwen geleden de lage landen van Nederland bereikt. Midden in een wereld schijnt een helder licht. En over alle dwaalwegen gaat een heldere ster op. En door het geluid van de stervensklokken heen klinkt het kostbare woord van de Vader. In een wereld vandaag waar zoveel mensen los van God leven en onbekend zijn met zijn lieve Zoon Jezus Christus. Mensen die hun oor, hun oog, hun hart aan andere machten, aan andere stemmen, aan andere levensgenietingen geven. In die wereld klinkt het evangelie. Kom tot mij. Wereld, zoals het woord hier gebruikt wordt, dat is de zondige wereld. De wereld in antithetische zin, de wereld in opstand tegen God. En uit die wereld, is dat niet geweldig? Bent u getrokken? En heeft de Vader u aan de Zoon gegeven? Wat een groot en heerlijke naam. De naam van Jezus, die onder de mensen gegeven is. De mensen, het zijn geen grote. Het zijn gewone mensen, mensen zoals u en ik. Maar mensen, geen grote mensen, maar wel mensen die tot het grootste geroepen zijn en geroepen worden. Geen edelen, maar wij worden met het meest edele begenadigd. Geen geleerden en begaafde mensen. Maar ze kennen de geheimen van het Koninkrijk van God. Het woord wereld staat 18 keer in dit hoofdstuk. De wereld waarover Jezus de overwinning behaald heeft. De Vader heeft de discipelen uit die duisternis, uit die duistere wereld gehaald. En hen aan de Zoon gegeven. Niet uit eigen kracht, zijn de volgelingen tot Jezus gekomen. Zelf zegt Jezus, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. In zijn afscheidsgesprekken heeft Jezus de discipelen nog duidelijk gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Wat ik straks zei over dat raam, dat het doorzichtig is. Dat je zo leeft, vrucht dragen, dat je zo transparant bent in het leven, tot op Christus. Dat de mensen in je leven zien wie je dient en wie je Here is. Dit woord hebben ze in acht genomen. Ze hebben dit woord bewaard, staat er letterlijk, behouden. Volgelingen van Jezus zijn de woorden van hem toevertrouwd. En zij zullen daarover waken. Dat de woorden en het werk van Jezus bewaard worden. En doorgegeven worden. Als u kinderen hebt en kleinkinderen. Dat is uw eerste opdracht. Dat het doorgegeven wordt. Dat het bewaard wordt. Dat het niet onder ons volk verloren gaat. Dat het niet in deze wereld verloren gaat. Hoe belangrijk is het dat je losgemaakt bent uit die wereld. De wereld vergaat, maar het woord van God blijft. Telkens gaat het over de wereld in het Johannesevangelie. De wereld die God wil redden. Zij waren van u. Ze zijn van u. En daarom zijn ze voor mij van waarde. En ze zijn van mij. En daarom zijn ze mij kostbaar. Dit is toch het mooiste getuigenis dat de scheidende heiland van zijn jongeren geven kan. Wat een getuigenis. Ze hebben een schat. De schat van het woord niet prijsgegeven. Nu ze het woord bewaard hebben, tegen alle twijfel en tegen alle zwakheid in, hebben ze zich op dat woord verlaten. Op dat woord. En met dat woord kunt u leven en sterven. Van deze mensen. Die midden in de wereld geboren zijn. Van hen nam hij hun zonden op zich. En deze tot God bekeerde mensen. Dragen in deze wereld het vreemdelingschap. Het heimwee naar God. Met zich mee. In de discipelen, in hen, in zijn volgelingen, leeft de eeuwigheid met bijzondere kracht op. En wanneer je dan hier nu en nu leeft, dan lijd je zwaar aan de zonde en de dood in deze wereld. En dan is er een sterk verlangen naar de verlossing. Een sterk verlangen totdat hij komt. Aan de Zoon gegeven geldt van hen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dit woord bewaren. Bewaard. Ondanks alle verlokkingen en verleidingen. Van afval en ongeloof. Dat je niet van je innerlijk bezit losraakt. In de aanvechting. Die het navolgen van Jezus met zich meebrengt, zijn ze gelouterd als goud in de smeltkroes. Steeds dieper komen ze met het woord in verbinding. Uw woord in acht nemen. Zijn niet de kansel en de prediking en het lezen thuis de geboorteplaatsen waar de harten gericht worden op God. Zij zijn herkenbaar, die het woord in het oor hebben. In de blik, je ziet het aan de ogen van de mensen. En in het hart dragen ze de zekerheid mee van de vergeving. De stilte en de eenzaamheid zijn dikwijls de beste leerscholen van God. Hij neemt ons vaak van de scharen alleen. Wie Jezus verwacht, die verdoet zijn tijd niet met onnutte zaken. En die maakt geen onnodige drukte in deze wereld. De eenzaamheid is voor velen tot een bijzondere levenshulp geworden. In tijden van nood, wanneer je niet vooruit kunt zien, dan helpt het om dan terug te zien. In tijden van aanvechting en van klein geloof, kijk dan eens terug naar de genadestaat van uw leven. Hoeveel zegeningen, bescherming, heilzame terechtwijzingen en vooral hoeveel vergeving zie je dan om je heen. En je verwondert je over zoveel genadegaven. En dan blijft de dank over. Wie het woord naloopt, loopt in louter wonderen. Een Amerikaanse bankier woonde in een heel mooi huis. Maar dit huis heeft hij nooit helemaal afgebouwd. Dat deed hij bewust. Om de verwachting naar het volmaakte hemelse vaderhuis levend te houden. Hij zei altijd, ik ben op doorreis. De woorden die Jezus sprak en de vragen die hij stelde zijn vaak scherp. Maar zijn antwoorden zijn als zonneschijn. In Christus ontworstel je je niet aan zijn woorden. Maar nestel je jezelf in zijn woorden en in zijn wonden. Amen. Samen gaan we zingen Psalm 73, versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. eindigen wij nu met dankzegging. Barmhartig en getrouwe Heere, wij komen tot u voordat wij zo dadelijk naar huis gaan, om u oprecht te danken dat u uw woord ons geeft. En wij bidden dat we dit woord zullen bewaren, ter harte nemen. Heere, want ons leven, onze zaligheid hangt eraan vast. Zoveel schatten hebt u ons in uw woord gegeven. U hebt uzelf in uw woord aan ons bekendgemaakt. Ware dat niet zo geweest, dan hadden wij u nooit kunnen kennen, o God. En hadden ook wij in het donker, in het duister geleefd. Maar nu hebt u ons het licht van het evangelie geopenbaard. En de heerlijke naam van u, Vader, uw Zoon en uw Heilige Geest. Heer Jezus, wij danken u dat u in de laatste uren van uw aardse leven uw discipelen dit gebed hebt voorgebeden. En dat u hen hebt geleerd om, dat ze door de Vader aan u gegeven zijn, dat zij mogen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Heere, en het is met diep ontzag dat wij de woorden die Christus ons geleerd heeft, ook deze avond mogen meebidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 68, vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag, is onze slotzang. Psalm 68, vers 10. gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere en bewaar het woord. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn zegen. Amen.